toezichthouder ACM gaat kijken of er wel voldoende concurrentie is op de Nederlandse spaarmarkt. De afgelopen tijd verhoogde de Europese Centrale Bank keer op keer de rente, maar de rentes op spaarrekeningen stegen in Nederland niet mee. De Tweede Kamer had eerder al veel kritiek op de hoge winsten die banken maakten, terwijl spaarders er maar nauwelijks extra bij kregen. De ACM wil nu onderzoeken of de consument wel genoeg aantrekkelijke keuzes heeft als hij wil overstappen naar een andere bank. Hamas heeft een video gepubliceerd waarin drie gegijzelde Israëlische vrouwen zich richten tot de Israëlische premier Netanyahu. In een verklaring geven ze hem de schuld van wat ze noemen het militair falen van 7 oktober. Dat is de dag dat Hamas vele honderden Israëlische burgers doodde en meer dan 200 mensen gijzelde. Ook roepen ze Netanyahu op om hen vrij te krijgen in ruil voor de Palestijnse gevangenen die in Israël vastzitten. Het is niet duidelijk in hoeverre de vrouwen zijn gedwongen om de verklaring af te leggen. En ook niet wanneer de video is opgenomen. Netanyahu noemt de video vredepsychologische propaganda. In Duitsland is een politicus opgepakt van de radicaal-rechtse AfD. Buren hadden eerder geklaagd dat bij het studentenhuis van de man van 22 nazileuzen werden geroepen. Ook zouden er spullen met nazi-symbolen zijn gevonden bij een politieinval. De AfD-politicus werd eerder deze maand nog gekozen in het parlement van de deelstaat Beieren. Veel speeltuinen dreigen op korte termijn te verdwijnen, zegt de maatschappelijke organisatie Jantje Beton. Ze hebben last van een tekort aan vrijwilligers om de speeltuinen draaiende te houden. Ook moeten ze vaak plaatsmaken voor bijvoorbeeld parkeerplaatsen of nieuwe woonwijken. Het weer bewolkt met vanuit het zuiden regen. Vannacht wordt het wel weer op de meeste plaatsen weer droog. Morgen is dan een vrij bewolkte dag met heel af en toe wat zon en zo nu en dan ook een bui bij ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Show.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland. Radio Texel. De zwevende kiezer bij Radio Texel.
Wat willen de politieke partijen op Texel? Dit is te volgen bij Radio Texel.
Ja, dames en heren, daar zijn we weer. Tweede deel van De zwevende kiezer. 80% van Nederland zweeft, hè, en dat komt niet van de Red Bull, maar van de verkiezingen. En te gast vanmiddag Rogier Bruin uit Den Helder, gemeenteraadslid. Ook marineofficier, een beetje collega van me, ik heb daar vroeger ook gezeten. Maar voordat we wat
vinden... kandidaat Kamerlid, hè, natuurlijk.
Kandidaat.
Plaats 68 van de VVD-lijst.
Plaats 68. Ik zou zeggen, hoeveel voorkeur stemmen heb je nodig?
Volgens mij was het 3 jaar geleden had je iets van 17.000 nodig. Dus ik weet niet hoeveel mensen wonen op Texel?
13.000, schapen niet meegerekend. Dat gaan we niet redden. Nee, maar nee, ja. 17.000 stemmen. Dus mensen, als je dan toch op de VVD gaat stemmen, stem dan op nummer 68. Maar voordat we verder gaan...
Maar stem vooral op de VVD eigenlijk, dat is het belangrijkste.
Dat laat ik de mensen zelf over. Dat mag jij doen, maar dat doe ik niet. Nee. Maar voordat we verder gaan heb ik nog even uitzonderingen. Dat doen we normaal gesproken niet in deze uitzending. Maar ik heb net even met Rogier tussen de bedrijven door even zitten praten. En hij wil dolgraag de groeten doen aan zijn tante op Texel. En het liefst via de radio. Dus Rogier, 30 seconden.
Ja, nee, ik wil heel graag wat ik net al zei. Hè. Mijn tante die woont op Texel. De tante van Sita Bruin, in de Stroopot. Daar heeft ze een bed and breakfast. Dus die wil ik heel graag de groeten doen. Volgens mij luistert ze. En uiteraard ook mijn twee nichtjes, haar dochters, die ook op Texel wonen nog. Selene en Mariana. Dus bij deze de groetjes van Rogier.
Oké, okay, Rogier, tijd voor de quiz. Als je naar de vorige uitzending geluisterd hebt, dan weet je wat er gevraagd wordt, maar... Ik kan me niet voorstellen dat je in de SP en het CDA hebt zitten luisteren. Dus hier gaan we. Ik noem twee woorden, twee stellingen. En dan geef je daar even spontaan antwoord op. Hè? Dus ik zeg bijvoorbeeld zwart-wit. En dan roep jij wit. Of ja. Zwart, hè.
En wil je dan ook de uitleg erbij? Of
nou, alleen als ik denk dat het het verkeerde antwoord is.
Oké, okay, nou we gaan,
Dan probeer ik me te verplaatsen in de gedachtegang van de kiezer natuurlijk.
Oké. Okay.
Mens of natuur?
Ja, mens.
Oké. Okay. Woningbouw of stikstofuitstoot?
Ja, woningbouw. Maar volgens mij levert het allebei een beetje zo.
Nee.
Zou je zeggen woningbouw of minder stikstofuitstoot? Dan zou ik hem snappen. Maar...
Nee, woningbouw. Okay. Dat is één item. We hebben 1 miljoen woningen nodig in Nederland.
Oh, je bedoelt meer als onderwerp wat van belang is in dit geval. Ja, oké. Okay. Nee, dan zeker woningbouw. Ja.
Woningbouw. 1 miljoen woningen. Weet je, heb je enig idee hoeveel dat is in oppervlakte?
Nee, dat sla je me dood.
Nou, dat doe ik niet. Okay. Maar dus heb je een bouwareaal nodig zo groot als de stad Rotterdam.
Oké, okay, ja.
En dan vraag ik altijd, waar gaan we dat doen? Ik vraag aan degene die de nieuwe stad bouwen, maar er zijn een aantal oplossingen. Hebt de VVD daar, heeft hij daar ideeën over?
Waar we dat moeten doen, ja, sowieso waar dat nu natuurlijk al mogelijk is. En wat je gewoon ziet is dat zeker ook in de plattelandsgemeentes, en daar hebben we er ook veel van hier in de Kop van Noord-Holland, dat het bijna niet meer mogelijk is, ook door de regels, om in het buitengebied te bouwen. En omdat de natuur daar voorrang heeft. En dat is echt iets wat ons belemmert om voldoende woningen te kunnen bouwen. Hè? Dus we kijken naar stadsverdichting. Hè? Dus gewoon binnen de stadgrens, binnen de gemeentegrenzen. Dat je daar kan bouwen. Maar als dat op een gegeven moment niet meer lukt, ja, dan zou je toch verder moeten kijken. En de VVD zegt wel, dan moeten we dus ook gewoon oog voor hebben. Hè? We moeten niet nu koet dan maar zeggen, oké, het kan niet. Nee, die woningen moeten er gewoon komen. Linksom of rechtsom. En dan moeten we misschien soms toch ook in het buitengebied beginnen. En ik weet dat ze in sommige gemeentes in Noord-Holland, dat ze daar nu ook echt wel naar aan het kijken zijn. Hè? Van kleine stukjes natuur, waar eigenlijk het niet mogelijk is. Toch proberen om daar met oog en met inachtneming natuurlijk van de landschappelijke waarden, om daar toch woningen te realiseren.
Is de VVD voorstander van de naoorlogse regelingen, die we in de 50 jaar hadden, noodwoningen? Is de VVD daar voorstander van? Woningen die je neerzet voor 15 jaar of zo?
Als je daarmee een stukje van de woningnood kan oplossen. En bijvoorbeeld in Den Helder is dat ook het plan. Hè? En dan gaan we, jij noemt het noodwoningen. Wij noemen dat dan flexwoningen.
Klinkt wat beter.
Klinkt wat beter, hè? Ja. En dan niet primair voor onze eigen inwoners. Maar wat we doen is dat we gaan kijken naar eenvoudig en snel te realiseren woonruimte voor met name arbeidsmigranten, waar we er heel veel van hebben hier in de Kop van Noord-Holland. Die in de kassen in Hollands Kroon werken of bij de bollenboeren in Den Helder. Maar ook op andere vlakken, misschien in de offshore. En daarnaast ook niet uitgeprocedeerde asielzoekers. Wat zeg ik nou?
Statushouders.
Statushouders. Hè? Ja. Asielzoekers die zijn ook uitgeprocedeerd, maar die mogen blijven, want die hebben een verblijfsvergunning. En die hebben ook gewoon woonruimte nodig. En wat je ziet is dat met name die arbeidsmigranten, die nemen nu een heleboel woonruimte in beslag. In onze gemeente in Den Helder, maar ik denk ook in andere gemeentes.
Ook op Texel.
En gewoon in de stad en in de wijken, die dan niet beschikbaar zijn voor onze eigen inwoners. Dus de kinderen, onze kinderen die starten zijn op de woningmarkt, die kunnen heel moeilijk woonruimte vinden. En als je dus ervoor kan zorgen dat die arbeidsmigranten die hier toch maar kort en tijdelijk werken, dat die bij elkaar in een tijdelijke flexwoningen terechtkomen, dan creëer je een stukje rust op de woningmarkt, zodat daar onze kinderen wat makkelijker een eigen zelfstandige woonruimte kunnen vinden.
Ik denk dat laatste heel belangrijk is, dat onze eigen jeugd niet tot hun 32e bij papa en mama thuis wonen.
Ja.
De volgende, klimaatdoelen of armoedebestrijding?
Goed, dat is een moeilijke zeg. Dan zeg ik klimaatdoelen, maar ik denk dat als wij uiteindelijk zorgen dat we de klimaatdoelen gaan halen, dat we dan ook tegelijkertijd hele goede dingen kunnen betekenen op het gebied van armoedebestrijding. Dus ja, dan kies ik voor de klimaatdoelen.
Ja, maar is het op de korte termijn niet zo dat klimaatdoelen halen, en als je kijkt wat meneer Jette allemaal bedenkt, wat hij aan geld uit moet geven, dat uiteindelijk door de burger betaald wordt?
Ja, kijk, heel simpel. Uiteindelijk, als het om belastingen gaat, dan betalen wij met z'n allen. Maar als we nu niks doen om te zorgen dat we dat klimaat met z'n allen proberen te redden. Want we weten gewoon, we zien allemaal wat er gebeurt. Opwarming, het wordt gewoon veel warmer. Ja, het is lekker, ja, ja, ja. Je kan lekker op het strand liggen. Maar het zorgt ook voor een hele hoop andere problemen waar we mee te maken hebben. Maar ook bijvoorbeeld enorme stortbuien, waardoor we straten onder komen te staan. Nou, ik kan zo even doorgaan. Als we nu niet zorgen dat we voor de toekomst die klimaatdoelen gaan halen en in ieder geval ons best doen om zoveel mogelijk daarnaar te streven, gaan we op de lange termijn gaan we alleen maar meer kosten veroorzaken waar uiteindelijk de mensen ook aan de met de smalle beurs het meeste last van hebben uiteindelijk. Dus dan kunnen we het maar beter nu goed regelen, vind ik.
Ja, ik ga er zo nog een klein dingetje over zeggen. Ik ben geen klimaatontkenner. Maar ik heb zoiets van, wij zijn echt bezig het beste jongetje van de klas te zijn. Hè? En dan moet je kijken wat aan de andere kant van de grens gebeurt. Dan denk ik van, moeten wij niet investeren in het opvoeden van de Duitse regering en het halen van klimaatdoelen. Maar even terzijde.
Ja. Nou goed, volgens mij, als het gaat om klimaatdoelen, denk ik dat we in Europa allemaal wel op dezelfde lijn zitten. Maar wat jij bedoelt is bijvoorbeeld, dat is meer bijvoorbeeld stikstof. Hè? Dat je inderdaad vlak bij de grens. Gelden voor sommige boeren in Nederland hele strenge stikstofregels en net over de grens gelden vele soepere regels. Ja. Dat zijn natuurlijk hele rare situaties en daar zou je ook iets aan moeten doen. Daar ben ik wel met je eens.
Niet soepele regels, je mogen gewoon 50 keer zoveel uitstoten dan de Nederlandse boeren.
Ja, dat vind ik ook niet uit te leggen. Dat snap ik ook niet.
Maar we gaan verder. Wind- en zonne-energie of kerncentrales?
Ja, dan zeg ik toch kerncentrales. En de uitleg daarbij is dat we al heel veel doen op het gebied van zonne- en windenergie. En dat moet ook vooral doorgaan. Maar we gaan gewoon het hele energievraagstuk gaan wij niet oplossen met alleen maar zonne- en windenergie. Nee. We moeten gewoon ook kijken naar kernenergie. En daar moeten we dus nu ook voor kiezen. En dat is een best wel fundamenteel punt ook in ons verkiezingsprogramma van de VVD. Ja.
Oké. Okay. Soevereiniteit of Europese en wereldwetgeving?
Sorry, nog een keer, soevereiniteit?
Soevereiniteit of Europese schuinstreep wereldregelgeving en wetgeving?
Ja. Kijk, we hebben natuurlijk nu al te maken met.
Een van de twee, hè? Een van de twee.
Ja, dan kies ik voor Europese regelgeving. Ja.
Oké.
Okay. Ja.
Ook als dat slecht is voor het land?
Ook als dat
slecht is voor het land?
Nou, dat is niet slecht voor het land, uiteindelijk. Want weet je, met elkaar in Europa bereiken we zoveel meer dan als we onszelf terugtrekken. Wat bijvoorbeeld de PVV, de Wilders en Forum zouden willen. Die willen een nexit, hetzelfde als Engeland, terugtrekken uit de Europese Unie. Nou, dat is echt het domste wat je kan doen. Wij als Nederland, wij zijn een handelsland. Wij zijn afhankelijk van andere landen en dat het ook goed gaat in andere landen. En wij moeten gewoon zorgen dat we met elkaar, met Europa, een blok vormen in de rest van de wereld. En dan heb je ook gewoon, dan moet je ook zorgen dat je gezamenlijke regelgeving hebt. En als jurist weet ik gewoon, 80% van onze wet en regelgeving wordt nu al bepaald door Europa. En het meeste, dat heb je niet eens door. Maar van een heleboel dingen worden wij ook gewoon heel gelukkig. En zijn we gewoon echt wel heel blij dat we niet in elk land aparte regels hebben. Neem van mij aan.
Nee, maar dat geldt nog niet voor de BTW.
Nee, die verschilt dan nog wel. Ja. Maar ja, dat is lastig. Hè? Belasting is een van de dingen die zijn uitgezonderd.
Nee, dat was even om je te teasen.
Net als defensie. Dat hebben we ook nog steeds. Ja, er komt wel steeds meer een soort van Europese samenwerking. Dan steeds meer. Maar onze krijgsmachten zijn nog steeds echt heel erg per land. En er is niet een Europees leger. Dat hebben we nog niet.
Ja, maar als ik dan toch even, je begint er zelf over, ik zou toch even een dwaalspoortje mag, een zijspoortje. Wij zijn natuurlijk al 5 jaar lid van de UK en de Lending Force.
Ja.
En een van de discussies die natuurlijk altijd speelt, hè, is wat breng je in en wat krijg je terug. En dan vertolk ik even het gevoel van de gemiddelde marinier. Hè. Die zegt toch van, we moeten wel zorgen dat we onze eigen ambus bij ons hebben. Want als die Brit moet kiezen tussen een Engelse gewonde en een Nederlandse gewonde met zijn ambu, neemt hij die Engelsman mee. En dat soort morele kwesties krijg je gewoon, hè? Oké, okay. Ja. We gaan verder.
Ja.
Gratis kinderopvang of gratis OV?
Oeh, nou, gratis bestaat niet, hè? Want het moet altijd door iemand betaald. Dat ik dat voorop stellen. Maar als we dan toch moeten kiezen, dan kies ik toch voor gratis OV. Ja, ik ben zelf een fervent gebruiker van de trein. En ik denk dat ja, als je zorgt, als dat gratis zou zijn, dan weet ik zeker dat zoveel meer mensen de auto uitstappen en gewoon wel met de trein reizen. Echt vanuitgaande dat ook dan gewoon de verbindingen goed zijn en de vertraging opgelost. Maar ja, ik denk dat dat wel in ieder geval het fileprobleem gaat oplossen. Ja.
Ja, ik heb in de vorige uitzendingen, niet meer gewoon dat ik de vorige uitzending erbij haal, maar deze keer dat dan maar wel. Hè. Vorige uitzendingen zei ik van Nederland begint een beetje het Hongkong van Europa te worden. Hè. Want als je kijkt wat er in Hongkong woont, is natuurlijk Hongkong veel kleiner en zo. Hè, maar qua inwoners per vierkante kilometer en zo, hè, dan krijg je een aantal dingen. We gaan massaal de hoogte in. Hè. Dus vergeet je huisje, tuintje en dat soort dingen. We gaan de hoogte in om iedereen te huisvesten. Maar in Hongkong zaten ze natuurlijk ook met het autoprobleem. En daar hebben ze het gewoon eenvoudig opgelost. Een beetje Chinese methode natuurlijk. Je mag gewoon je auto niet gebruiken, openbaar vervoer gratis. En die hebben heel veel openbaar vervoer en dat schijnt toch goed te werken?
Ja, ik ben nooit in Hongkong geweest, maar ongetwijfeld. Ja, ik geloof je meteen.
Okay, nou, dat was even tussendoor. Hongkong, mooie stad. Hogere basisinkomen of meer toeslagen?
Ja, dan een hoger basisinkomen. Ja, die toeslagen moeten vanaf.
Oké, okay, daar ben ik helemaal met je eens. En ik vind ook, maar dat is, ik weet niet hoe de VVD erover denkt. Ik vind dat de Belastingdienst weer moet gaan doen waar ze goed in zijn. En dat is belastingheffen. En de rest moet je gewoon ergens anders neerleggen.
Ja, dat is inderdaad een veelgehoord argument. En ook als reden waarom dit zo is vastgelopen. Ja, ja, dit is, ja, aan de ene kant ga je geld ophalen. En daar waren ze ooit goed in. En nu moeten ze opeens ook als toeslagen moet je geld gaan uitgeven. Ja,
ja.
Dat verringt.
Volgende. Ben je er gereed voor?
Yes, kom maar op.
Feyenoord of Ajax?
Ja, we wonen in Noord-Holland, jongens. Dus dan moeten we toch Ajax kiezen, toch? Of niet?
Ja, dan verschillen we duidelijk van mening. Hè. Ze staan historisch laag, 18e plaats. Nou moet ik wel eerlijk zijn als Rotterdammer, hè, want ik ben Rotterdammer. Ze moeten nog wel, ze lopen wel twee wedstrijden achter, maar 18e plaats.
Ja, nu moet ik wel zeggen, ik kom zelf oorspronkelijk uit Drenthe en ik ben altijd mijn hele leven FC Groningen fan geweest. Dus Ajax doet het eigenlijk nog best wel oké dit jaar, vergeleken met hoe FC Groningen bezig is. Ja. Maar goed.
Ja, nou ja, misschien volgend jaar dat ze weer tegen elkaar moeten.
Ja, precies.
Ik heb van de week, en dat wil ik eerlijk bekennen, heb ik gezegd van als Ajax degradeert, huilt zelfs Rotterdammer een beetje.
Oh, wauw, Aad.
Ja.
Wauw.
Ja.
Grote woorden.
Ja. Oh.
Euro of gulden?
Maar niet te hard aan Rotterdam. Hè?
Als ze degraderen, ja, wie moeten we dan?
Ja, precies.
Dan moeten we ons tegen FC Den Haag of ADO Den Haag af gaan zetten. Of
ja,
zo,
ja
of,
precies.
Euro of gulden?
Euro.
Euro of bitcoin?
Euro.
Oké. Okay. Brussel of Den Haag?
Den Haag, ja. Okay. Bijna de mooiste stad van Nederland, toch?
Ja.
Op Rotterdam na Aten.
Ja. Nou, ik zal niet zeggen, Rotterdam is geen mooie stad, maar wel een efficiënte stad. Ja. Wegen of onderwijs?
Ja, dan kies ik voor onderwijs. Ja. Wegen is ook belangrijk, bereikbaarheid. Maar de jeugd heeft de toekomst. Dus laten we alsjeblieft voor zorgen dat goed geregeld is. Ik zit ook, ik ben heel nauw betrokken bij het onderwijs. In Den Helder, betrokken. Ik ben voorzitter van de ouderaad van het Lyceum aan Zee. En ik zit in de medezeggenschapsraad van scholen aan Zee. Dus ja, ik volg dat wel 10 jaar lang. Sinds dat mijn dochters daar op school zitten, volg ik dat. Dus ik vind dat wel belangrijk, ja, onderwijs.
Oké. Okay. CDA of BBB?
Ja, CDA.
Waarom?
Waarom? Nou, dit was puur op gevoel eigenlijk.
Oké, okay. Ja. Nou, dat kan.
En is ook een beetje, kijk, ik ken onze lokale CDA-kandidaat Kamerlid, die ook nu in de Tweede Kamer al zit. Harmen Krul, die ken ik natuurlijk best wel goed.
Ook, ja.
Ja, en ik hoop eigenlijk gewoon dat hij voor Den Helder en ook voor onze regio, hoop ik gewoon echt dat hij terugkomt in de Kamer. En hij staat op 5 en het CDA heeft het zwaar. Dus ik hoop dat hij terugkomt. Dus ja.
PvdA of NSC?
Ja, NSC.
Oké.
En dat zeg ik omdat daar toevallig een hele goede vriend van mij, een oud studiegenoot, die staat daar op de lijst. Grote verrassing ook. Had hij nooit tegen mij gezegd. Pas, ik werd 5 minuten voordat de presentatie was, belde hij mij. En hij zei, je moet nu even kijken en ik sta op die lijst. En verder kan niks zeggen, ik ga nu weg, doei. Maar toen was dus ook 5 minuten daarna was die presentatie. En toen kwam het op internet en toen dacht ik, nou, dit ga je niet mee. Hij staat er gewoon op en hij is jarenlang advocaat geweest. Nooit geïnteresseerd geweest in politiek. En nu staat maar echt een hele goede vent. Dus en hij gaat erin komen. Als ik de peilingen mag geloven, dan staat hij op een verkiesbare plek met 26. Dus
Ik heb een kwartier voordat ik hier naartoe ging, heb ik me nog even verdiept in de laatste nationale peilingen op het gebied van verkiezingen. En dan ziet de samenstelling van het nieuwe kabinet ziet er als volgt uit. NSC, VVD, PVV en BBB
ja.
hebben samen 85 punten, waarvan de NSC 31... De VVD 26, voor het eerst in jaren dat ze niet de grootste partij worden.
Ja.
De PVV 19 en de BBB 9. Is dat realistisch?
Goh, ja, weet je, ik kan niet in de glazen bol
andere
kijken.
Andere vraag.
Wij hebben natuurlijk gewoon sowieso als VVD gezegd dat we gaan niet een partij uitsluiten. Maar ik denk dat een partij als de PVV, die moet toch wel... Ja, flink ook wat water bij de wijn doen, willen wij daarmee kunnen samenwerken. En dat gaat met name ook om de toon, denk ik, waarop de heer Wilders en zijn baksmaten politiek bedrijven. Daar ben ik niet zo van. Hè. Heel hard schreeuwen en ook op gewoon een vervelende, chagrijnige manier. Als je met mensen wil samenwerken, dan moet je niet op die manier met mensen omgaan, vind ik. Maar goed, het zou moeten kunnen. Ik denk het belangrijkste is dat we een stabiele regering krijgen. Een stabiele coalitie die ook de rit kan uitzitten. En waarbij die belangrijke opgaven waar wij voor staan in Nederland, dat we die samen kunnen oplossen. En dan maakt het mij niet zoveel uit welke partijen dat gaan doen uiteindelijk. Liefst natuurlijk wel ook de VVD. Want wij hebben uiteindelijk de beste ideeën toch om dat te bereiken. Maar het gaat er vooral om dat er vertrouwen komt. Hè. Vertrouwen tussen die partijen en in die regering. En dat we daarmee ook laten zien dat er vertrouwen komt naar de inwoner. Want dat is wat er ook gewoon ontbreekt. Hè? De inwoners hebben die missen het vertrouwen in de politiek. En het belangrijkste is dat wij, ik zeg ook wij, want ik zit zelf natuurlijk in de gemeenteraad. En daar geldt precies hetzelfde. Het is belangrijk dat wij het goede voorbeeld geven daarin. De manier waarop we met elkaar omgaan en hoe we de problemen waar we voor staan, hoe wij die gezamenlijk gaan oplossen.
Ja, ik heb ook op een andere manier door die stemwijzer heen geworsteld. Door al die peilingen. Terwijl ik persoonlijk denk dat die peilingen, die zeggen allemaal niks. Met 80% zwevende kiezers.
Mm-hmm.
Maar een van de uitspraken die uit de peilingen komt, is dat als je naar de partijprogramma's kijkt, dat het een combinatie wordt VVD, PVV, BBB en Forum voor Democratie. En dan is mijn vraag, hè, kiest de VVD voor een kabinet als ze keuzemogelijkheid hebben? Want het legt eraan of je wel of niet de grootste partij wordt. Maar ga je dan voor een rechtskabinet, een linkskabinet of een kabinet door het midden?
Ja, wat ik net zei. Ik denk dat alles gewoon echt afhangt hoe die stembusuitslag eruit ziet. En dat je dan pas echt kan zien, hè, op basis van het zetelaantal, wat de mogelijkheden zijn. Ik kan daar geen. Ja, dit is gewoon een glazen bol kijken. Het gaat denk ik ook heel erg om de chemie en het vertrouwen wat er kan ontstaan tussen met name lijsttrekkers. Hè, want die moeten uiteindelijk ook die onderhandelingen doen. Het is heel belangrijk dat die van elkaar een goede gevoel hebben. Dat die de goede vibe hebben. En het vertrouwen krijgen dat ze met elkaar iets kunnen gaan realiseren waardoor je die problemen kan oplossen waar we mee te maken hebben. Dat je dat kan doen in die 4 jaar dat je als kabinet daar zit, in plaats van weer tussentijds, wat we nu hebben gehad, verkiezingen moeten organiseren.
Dan heb ik 1 vraag voordat we muziekje gaan draaien. Dat is een korte vraag, hoef je ook niet al te lang antwoord op te geven. En als je er geen antwoord op wil geven, dan begrijp ik dat ook. Maar wat vind jij, of hoe denk jij, dat Timmermans zal zijn als minister-president? En de reden waarom ik dat vraag, ik zat van de week een interview in de krant te lezen met Timmermans. En toen vroeg ze aan hem, wat voor denk je dat u een goede premier wordt? En toen zei hij, dat moet je niet aan mij vragen, dat moet je aan de burger vragen. Dus nou, jij hebt een onpartijdige burger, dus zeg het maar.
Goh, ja. Ja, weet je, ik zie Timmermans ook gewoon als een capabele politicus. Hij heeft een aantal natuurlijk ideeën met PvdA en GroenLinks die wellicht niet hetzelfde zijn als wij ons verkiezingsprogramma hebben staan. Maar nee, weet je, ik denk dat uiteindelijk hij, als het dat gegeven is, prima ook een minister-president kan zijn. Ik zou niet weten waarom ik daar nu van moet zeggen dat ik dat, dat ik daarover twijfel. Nee hoor.
Hij wil het zelf graag weten, ja. Dus jij twijfelt niet. Ja. Oké.
Okay. Zo'n muziekje misschien, kan ik het nog even...
Zeker, ja, we gaan richting Einaudi.
Ja. Ja, nee, die had ik gekozen omdat, ja, piano, ik probeer een beetje piano te spelen, maar goed, dit stuk is met name dat ik dit gekozen heb omdat het een hele bijzondere en dierbare herinnering is aan iets en eigenlijk ook aan iemand, een heel speciaal en dierbaar iemand voor mij. Waarvan ik niet zeker weet of ze zitten luisteren, ik hoop het wel.
Ze luisteren al.
Maar ik kan natuurlijk altijd nog terugluisteren. Heel mooi pianostuk. En voor mij dus met daarbij een hele bijzondere en mooie herinnering ook aan een dierbaar persoon.
Ja, wat mooi. En zo net bij het nummer van Lenny Kravitz had je een specifiek moment dat je zei, hier moet je echt even opletten. Heeft dit nummer ook iets waarvan je zegt, Let hier even echt op het einde of op een...
Ja, er zit ook weer een opbouw in. Dat maakt het ook weer gewoon heel erg mooi. Dus, dus naar het einde toe wordt het steeds krachtiger en energieker. Maar eigenlijk is gewoon het hele stuk van A tot Z is gewoon hartstikke mooi. En nou, je moet er echt van genieten en even voor gaan zitten.
We gaan het beluisteren van A tot Z. Oh.
vanaf het eiland.
Zo richting je radio. Dit is Radio Texel.
Goedemiddag luisteraars, we gaan verder met het laatste deel van de uitzending De Zwevende Kiezer. En als gast Rogier Bruin. Heb je nog meer familieleden die je de groeten wil doen of was dat de tante de enige?
Nou ja, ik denk dat mijn ouders dat die ook zullen luisteren. Maar die woonden in Enschede. Maar die komen wel heel vaak op Texel natuurlijk. Omdat ze dan op bezoek gaan bij mijn tante hier. Dus dan doe ik ook nog graag even de groeten aan papa en mama.
Ja. Ja. Daan, jij ook nog iemand?
Ik ben veel te veel op deze radio te horen. Dus de mensen die de groeten van mij verdienen, die hebben dat al ruimschoots gehad.
Oké. Nou, dan voor mijn meisje, I love you. Waarom? Nee, wacht even. De VVD is altijd moordicus geweest tegen rekeningrijden geweest. In 2019 heeft de partij aangegeven dat ze niet ziet in de traditionele vorm van kilometerheffing, maar wel openstaat voor andere vormen van rekeningrijden. Tot onze verbazing kwam in het coalitieakkoord van Rutte 4 te staan dat rekeningrijden uiterlijk in 2030 gerealiseerd moet zijn. Dan zijn er natuurlijk verschillende manieren waarop dit kan worden ingevoerd. En mijn vraag is, heb je enig idee waar de VVD aan denkt?
Nou, ik zal je het volgende vertellen. Ik hou me daar eigenlijk met dat onderwerp persoonlijk nooit zo bezig. Want ik heb namelijk helemaal geen auto. Ik doe ruim 10 jaar inmiddels. 10 jaar geleden dat ik de auto de deur uit deed. Ik heb hem verkocht. En ik doe eigenlijk alles op de fiets. Ja, langere afstanden doe ik met de trein natuurlijk. Ja. Maar daar heb ik een vouwfiets voor. Zodat ik als ik ergens ben op een station, dat ik dan vervolgens met de fiets ook heel snel en makkelijk kom waar ik moet zijn. En dat bevalt me prima. En ik denk eigenlijk dat heel veel mensen die het gegeven is dat ze in de buurt van een station wonen zoals ik. Want ik moet natuurlijk wel toegeven, dat is wel belangrijk dat je in de buurt van een station woont. Maar dat geldt voor heel veel mensen dat het zoveel makkelijker is om gewoon de trein te pakken. En voor kleine stukken in de stad kun je gewoon de fiets pakken. Daar heb je helemaal geen auto voor nodig. En dat we op die manier, als we daar allemaal wat meer over nadenken en wat meer bewust mee bezig zijn, denk ik dat het dan zoveel zou schelen aan auto's op de weg. Dat je misschien dat hele rekeningrijden al niet eens meer nodig hebt. Maar goed, ja, je moet ook wat hè, om die files natuurlijk op te lossen. Want ik denk dat het daar vooral om te doen is. Maar mijn advies is, koop gewoon een fiets. En dan als je wat verder moet zijn, koop een elektrische. Hè, dat je wat harder gaat. Echt voor lange stukken, pak gewoon de trein en het OV.
Maar je hebt niet een globaal idee wat de VVD vindt van rekeningrijden?
Nee, daar heb ik me eigenlijk nog niet echt in verdiept. Nee, je kan niet alles weten.
Maar nou, toch tegen een autoloze kandidaat, hè, moet ik zeggen. Hoe zeg je dat?
Ik ben autoloos inderdaad.
Ja, autoloos. Hoe denkt de VVD over het belasten van fossiele brandstofvoertuigen? En vindt zij dat autorijden schoner moet? Nou, het laatste natuurlijk open deuren. Maar even de eerste vraag. Het extra belasten van fossiele brandstof.
Ja, dat lijkt mij niet handig. Kijk, we moeten natuurlijk wel daar langzaam vanaf. Maar volgens mij is dat ook al de bedoeling. Hè? Als ik goed geïnformeerd ben, dan vanaf 2030... dan mogen er geen eens meer auto's geproduceerd worden die op fossiele brandstof rijden. Dan moet het allemaal elektrisch. Maar weet je, ja, belasting verhogen is nooit een goed idee. En je moet ook kijken wat dat dus betekent. Hè? Voor al je bedrijven die afhankelijk zijn van het vervoer over de weg. Die gaan dan ook allemaal meer kosten maken. En dan gaan we ook allemaal meer betalen voor onze producten die in de winkels liggen. Dus dat zorgt alleen maar voor hogere kosten. En natuurlijk een stukje prikkel om te verduurzamen. Maar ik heb het idee dat nu al, dat we daar op dat vlak nu al echt al op de goede weg zijn. Dus laten we inderdaad die belastingen op fossiele brandstof, wat mij betreft, ook al ben ik autoloos, dus ik zou er verder geen last van hebben. Maar daar moeten we denk ik gewoon vanaf blijven.
Nou, dan toch maar nog even naar de auto. Hè. Er zijn natuurlijk 8% van de Nederlanders is zeg maar een soort pionier geweest op het gebied van elektrische auto's. Hè, want zoveel hebben we er niet in Nederland. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Noren, waar 80% van het arsenaal elektrisch is. We zijn natuurlijk, er is in het begin is er veel subsidie opgegeven. Daarna werd het minder. Hè, en vervolgens was het zelfs zo erg dat de subsidiepot gewoon leeg was en je niks meer kreeg. We hebben tot 2025 hebben we vrijstelling van wegenbelasting voor elektrische auto's. En dan gaan we gewoon weer motorrijtuigenbelasting heffen. En de discussie die ook in de Kamer is ontstaan, is dat we gaan dat gewoon even doen voor de volle map. Dus iedereen die een elektrische auto rijdt, die wordt min of meer gestraft omdat hij elektrisch rijdt. Omdat elektrische auto's per definitie natuurlijk veel zwaarder zijn dan hetzelfde autootje op benzine of diesel. Gaat de VVD daar wat aan doen of niet? Of vindt de VVD dat gewoon wel voor elkaar?
Kijk, dit soort dingen, dat weet ik dus überhaupt niet. Hè? Dat hoor ik dan van jou. Dat een elektrische auto per definitie zwaarder is. Dat is logisch.
Veel zwaarder.
Vanwege die accu natuurlijk, hè, die erin zit. Ik denk dat het daarom gaat.
Ja, ja.
Maar dat had ik mezelf überhaupt nog nooit gerealiseerd. Dat het geval is. Ja. Dus je stelt dat. Ik moet eerst zeggen, ik heb het daar dus inderdaad, vanuit ook mijn persoonlijke interesse, is dat niet iets waar ik me in verdiep of zo. Dus daar durf ik geen uitspraak over te doen.
Ja, wat misschien nog wel een interessante toevoeging is, in de Verenigde Staten is het, krijg je zelfs een soort jaarlijkse boete als je elektrisch rijdt. Omdat de staat de inkomsten die ze normaal zouden krijgen via de belasting op brandstof, die innen ze als een soort jaarlijks bedrag. Dus als je hybride rijdt, moet je een bepaald bedrag betalen. En als je volledig elektrisch rijdt, moet je een soort tegemoetkoming betalen aan de overheid, omdat je geen benzine hebt gekocht dat jaar.
Ja,
een fascinerende maatregel daar.
Ja, goed, het hangt natuurlijk vanaf, hè. Of gelijke monniken, gelijke kap. Als iedereen in een auto rijdt, je moet ergens accijns. Het gaat natuurlijk om die accijns uiteindelijk. Hè?
Ja.
Dan moet je het ergens vandaan halen misschien. Maar als je mensen juist vanuit de diesel in de benzine in een elektrische auto wil krijgen, is dat natuurlijk een beetje een rare constructie. Ja. Ja, nee, daar ben ik met je eens.
Persoonlijk ben ik een combi-rijder. Ik rij in een elektrische auto, mijn echtgenoot ook. Hè? Maar mijn camper is gewoon diesel. Hè?
Mm-hmm.
En ik vind gewoon dat je, mijn persoonlijke mening, dat je moet de motorrijtuigenbelasting, moet je gewoon kilometerheffing maken. Iedere kilometer die je rijdt, betaal je. Rij je niet, betaal je niet. We gaan het heel anders hebben. Weer zo'n strikvraag is het, hè? Want ik ben ook wel een beetje van de strikvragen. Dat heb je zeker wel door, of
ja,
niet?
Ja, maar ik moet zeggen, je hebt je wel goed ingelezen. En je bent goed voorbereid, Aad. Dat, alle complimenten.
Hoe lang denk je dat de formatie gaat duren?
Korter dan de laatste formatie. Want dat was gewoon echt te lang. Dus ik denk dat ze hopelijk er nu voor gaan zorgen dat we niet op dezelfde manier starten als de vorige keer. Hè, met dat 1 april debat en functie elders voor Omzicht en al die ellende die daar voortvloeide. Want dat heeft het vertrouwen toen behoorlijk geschaad. Maar formatie, laten we zeggen, 5 maanden.
Nee. Ja. De Duitsers deed in 2 weken.
Ja, en in Engeland doen ze het volgens mij in 1,5 dag ongeveer. Ja. Maar daar hebben ze ook een ander stelsel met 2 partijen hoger. Dat gaat wel sneller.
Je hoeft niet met elkaar eens te worden. Oké. Wat vindt de VVD? Nee, laat ik het anders zeggen. Sommige partijen vinden dat softdrugs vrijgegeven moeten worden. Hoe denkt de VVD daarover?
Sorry, wat moet vrijgegeven worden?
Softdrugs.
Goede vraag. Kijk, we gaan natuurlijk nu naar een pilot toe. Hè, dat een aantal gemeentes dat daar onder toezicht van de overheid op een legale manier dan softdrugs verkocht mag worden. En dan wordt er gekeken, oké, wat gaat dat uiteindelijk allemaal betekenen? En in de hele keten van alles wat daarmee samenhangt en ook qua veiligheid en de criminaliteit, noem het allemaal op. Dat is dan volgens afwachten. Dus tot die tijd moet je niet nu gaan lopen roepen, we moeten maar softdrugs gaan vrijgeven. We gaan die pilots doen. Er waren een aantal, ik geloof dat er in eerste instantie 10 gemeentes die waren interesse ervoor. En uiteindelijk zijn er 3 overgebleven en dan moesten ze nog bedrijven vinden, ondernemers die dat aandurfden. En uiteindelijk Nou, hadden zich daar ook nog wel wat ondernemers aangemeld. En er waren maar een paar door de keuring gekomen. En, maar goed, het gaat nu van start. Ik geloof met 2 of 3 van die bedrijven. Echt streng beveiligd, onder streng toezicht van de gemeente en van de overheid. En dan maar kijken wat dat oplevert.
Maar vind je dat niet in schril contrast met wat wij bijvoorbeeld doen met gewone tabaksartikelen? Pakje kost eigenlijk 1 januari gewoon €24. Hoeveel gaan we dan voor een wietje betalen?
Ja, nou ja, kijk, ik heb nog nooit in mijn hele leven sigaret gerookt. Ja? Ja. Ik zou niet weten hoe het is. Ik ben vies, want ik sta wel in de rook van anderen. Dus, en dat vind ik verschrikkelijk. Nee, het valt wel mee hoor. Kijk, het is natuurlijk, je kan je sowieso afvragen waarom überhaupt nog mensen roken. Want we weten allemaal dat dat super verslavend is, ongezond en et cetera. Overigens, een collega van mij die zei laatst, ja, nee, dus hij, wees maar blij dat er zoveel mensen roken. Want dat bespaart juist de zorgkosten. Want we gaan eerder dood, zei hij nogal cru. Maar goed, dat kun je natuurlijk afvragen. Hè? Als het om verslaving, volksgezondheid gaat, waarom is dan wel tabak en ook alcohol trouwens? Hè? Want alcohol en tabak zijn gewoon de meest verslavende drugs eigenlijk. Wat dat ook allebei zijn. En daar pas ver onder staat dan inderdaad wiet en softdrugs. Dus daar kun je natuurlijk discussie over hebben. Waarom is dat legaal en waarom dat ander niet? Alleen, goed, we zitten nu eenmaal met dat feit. En we weten gewoon, ja, er is sprake van illegaliteit en heel veel criminaliteit die ermee verweven is. Dus met de softdrugs hebben we dat een beetje, nou ja, via het doogbeleid enigszins eruit kunnen halen. Dat je er nog een beetje zicht op hebt. En om te voorkomen dat mensen niet afglijden naar de harddrugs, naar de echte ellende. We gaan nu kijken of dat op te lossen is door het op een soort semi-legale manier te doen. En dan moeten we daar gewoon eerst, dat moeten we afwachten. En alle andere discussies, ja, weet je, dat is alles. Daar kun je van mening over verschillen. En je kan ook zeggen, het een is beter dan het ander, of het een is minder dan het ander. Alleen, ik denk dat we nu met dit voldoende feit gewoon even moeten kijken, waar gaat het op uitkomen met die pilots?
Daar ja, oké. Okay. Het is niet zo dat de VVD roept, we zijn tegen.
Nee, en ja.
Want ik hoorde van de week namelijk iemand hier in deze studio zeggen dat het vrijgeven van de softdrugs was veel beter, want dan haalde je het uit de criminaliteit. En toen we begonnen over gezondheid, vonden ze dat onbelangrijk.
Ja, nee, maar we hebben ook op ons congres, dit was niet eens het eerste congres, vele eerdere congressen. En we hebben veel vaker al in de VVD daar intern discussie over. Dan via amendementen op een verkiezingsprogramma, waarin toch voorstellen worden gedaan om het inderdaad helemaal legaal te maken en tot minder verstrekkende voorstellen. Dus is intern is daar, en we zijn een debatpartij, hè, gelukkig als VVD, is daar heel veel onderlinge discussie over. En ook dit jaar weer. Dus het is ook niet zomaar even dat we over 1 nacht ijs zijn gegaan met wat er nu in het verkiezingsprogramma staat. Daar is echt heel veel onderlinge discussie over geweest. Ja.
De Wadden. De Vuurtoren. Het Water.
En Radio Tessel.
Luisteraars, de laatste 9 minuten heb ik begrepen.
Mm-hmm. Mag ik even vertellen waar ik het nummer had gekozen? Of heel kort?
Ja, nou...
Heel snel, hè? Ja, kijk, Armin van Buuren, ik hou best wel van trance muziek. Ik ga wel eens naar een festival en dan hele bombastische muziek. En, maar goed, de bekendste DJ van de wereld ongeveer, die dat dan maakt. En ik dacht, ik kies dit nummer, dus iets meer mainstream voor de radio, wat toepasselijk. Maar ook omdat het met Sharon Den Adel van Within Temptation is, gewoon allebei toppers, Nederlandse exportproduct die over de hele wereld bekend zijn. En het is gewoon een fantastisch goed nummer. Dus daarom.
Oké. Okay. Nou, we hebben het voor de uitzending heel even over gehad, Rogier. Maar ik ga het toch even met je over hebben. Hè. Wat moet er volgens de VVD gebeuren om de wereld veiliger te maken?
Oeh. Dat is wel heel algemeen als vraag.
De detailvragen komen straks.
Om de wereld veiliger te maken. Ik weet niet of het zo algemeen ook in ons verkiezingsprogramma staat. Ik denk dat je... in algemene zin moet je ervoor zorgen dat je... altijd als landen natuurlijk, als het gaat om veiligheid... altijd goed in gesprek kan blijven met elkaar. En dan is het van Verenigde Naties is gewoon ontzettend belangrijk. Waar je helaas ziet dat een VN-veiligheidsraad... vaak niet in staat meer is om de boel op te lossen. Omdat een van die landen daarin zit altijd de vetorecht heeft. Hè. Dus als het om Rusland gaat, dan krijg je nooit iets voor elkaar met een resolutie. Want Rusland zal altijd een veto geven. Hetzelfde geldt voor China of de Verenigde Staten. Maar weet je, uiteindelijk is dialoog natuurlijk het allerbelangrijkste. En je moet zo lang mogelijk proberen met elkaar in gesprek te blijven. Voordat je overgaat tot het oppakken van de wapens. En we zien natuurlijk in Israël en in de Gazastrook waar het toe leidt nu. Verschrikkelijk. Ja. De wereld is niet veiliger op geworden de afgelopen 3 weken.
Maar we beginnen eerst maar met de Oekraïne en Rusland. Hè. Hoe staat de VVD in de oorlog tussen Rusland en Oekraïne? En dan wil ik 3 dingen weten van je.
Ja.
Als eerste op het diplomatieke gebied.
Je moet er gewoon absoluut voor zorgen dat Oekraïne deze oorlog wint. Want als dat niet lukt, dan gaat Poetin vervolgens gaat hij gewoon verder. En hij staat met Oekraïne gewoon aan de grenzen van Europa wat dat betreft. Dus en specifiek diplomatiek. Wij moeten er gewoon op alle fronten... voor zorgen dat we Oekraïne steunen. En we kunnen niet gewoon militair zelf natuurlijk ons in die oorlog mengen, want dan is het hek van de dam. Maar op alle andere vlakken moeten we alles eraan doen om te zorgen dat Zelensky en zijn troepen die Russen weten te verdrijven uit Oekraïne.
Ja. Dat is logisch, hè? En ook dat hou ik bij. Hè. Ze maken redelijke vorderingen op het ogenblik. Hè. We hoorden niet zoveel overwege Israël. Maar het betekent dat de VVD vindt dat we als Nederland, ondanks dat we een klein land zijn, de Oekraïne maximaal militair moeten steunen?
Kijk, in zoverre. Ik heb het nog meegemaakt toen ik in mijn vorige functie zat, waar ik ook op het hoofdkwartier van de marine wekelijks briefings bijwoonde. Dat er gewoon op een gegeven moment... werd gezegd, alle munitie die je eigenlijk over hebt... en die je toch niet gebruikt, inleveren. En die gaan naar de Oekraïne. Dat op een gegeven moment ook werd gezegd, wacht even. Dan hebben wij dus niks meer, hè? Dus als er nu iets gebeurt, hebben wij geen munitie meer. Zo erg was het gewoon. En alles werd... uniformstukken met wapens en op een gegeven moment voertuigen. Alles ging die kant op, joh. Ja, kijk, dat kan natuurlijk niet. Je moet eerst ervoor zorgen dat je zelf in staat bent om uiteindelijk ook jezelf te verdedigen. En dat moet altijd op orde zijn. En pas daarna ga je natuurlijk anderen helpen.
Ik kijk al 's nachts even naar de stand van zaken in de Oekraïne. En ik zag vandaag dus echt een filmpje voorbij komen. Waar groene Nederlandse DAF-trucks hier rondreden.
Ja. Ja. Ja, en straks. En F-16's, hè, ook. Ja.
Oké, humanitair? Wat vinden wij, wat kunnen we allemaal doen voor de Oekraïne op humanitair gebied?
Ja, ik denk dat we al ontzettend veel doen. Er gaat natuurlijk enorm veel financiële steun gaat die kant op. Er zijn ontzettend veel Oekraïners gevlucht en die vangen we op in Nederland.
Ja.
Ik denk dat dat zeker een heel belangrijke bijdrage is, die we in heel Europa natuurlijk leveren. En zorg voor wederopbouw straks. Als je het hebt over humanitaire, de mensen om wie het gaat. Ja, straks zeker in die bezette gebieden die helemaal kapotgeschoten zijn. Ja, daar zal toch de boel weer opgebouwd moeten worden. En dat kost gewoon bakken met geld. En op die manier kunnen we dus Oekraïne straks hopelijk steunen op en dat die Russen eruit gezet zijn.
Even over het humanitaire. Ook wij hebben als kleinste radiostation Nederland, ik ga er weer reclame voor maken, dat mag.
Mag altijd.
Als kleinste radiostation Nederland hebben wij 2 uur in de week plus 2 uur herhaling Radio Oekraïne. Uitzending in het Oekraïens, verzorgd door een Oekraïense journalist. En haar hoofdtaak is om de Oekraïners in Nederland wegwijs te maken in de Nederlandse cultuur. Dat hebben we tegen haar gezegd. We hoeven geen dramaverhalen van het front te hebben, die hebben we genoeg. Maar op die manier proberen wij ons steentje bij te dragen. Einde Oekraïne. Gaat het Israëlisch-Palestijnse conflict invloed hebben op de verkiezingen?
Ik denk het niet. Hoewel natuurlijk er wel best wel wat verschillen zijn van mening over bepaalde dingen. Wel of niet ondersteunen van die resolutie van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Waarvoor bijna de Kamer is teruggeroepen van het reces. Omdat een aantal partijen het onjuist vonden dat Nederland die resolutie
onthield.
Zich heeft onthouden van stemming en niet voor heeft gestemd. Maar ik denk niet dat het de verkiezingen gaat beïnvloeden. Wat ik al zei in het begin, waar gaan deze verkiezingen over? Dat gaat naar mijn idee echt om de portemonnee. Daar kijken de mensen naar. En wat jij ook terecht aangaf, zeker ook wonen en zorg, heel belangrijk. Dat betaalbaar blijft en beschikbaar blijft. Maar toch echt de financiële kant waar iedereen mee te maken heeft. En daarnaast het stukje toch ook die migratie. Ik denk dat de belangrijkste thema's zijn die de verkiezingen zullen gaan bepalen uiteindelijk, waar de mensen op gaan stemmen.
De laatste vraag, nog 1 minuut. De laatste vraag, want je begon er zelf even over. Belangrijk punt is bestaanszekerheid.
Ja.
Vind je dat de koning ook recht heeft op bestaanszekerheid?
Ja, zeker. En ik vind dat we daar ook niet zo ingewikkeld over moeten doen. Die man heeft er ook zelf niet voor gekozen dat hij koning moest zijn en zijn dochter helemaal niet. Eigenlijk, dat is eigenlijk al een reden om misschien te zeggen, we moeten naar een republiek toe. Maar we hebben ze, we hebben een koningshuis. En alsjeblieft zeg, ze leven in een glazen huis. En wat mij betreft niet moeilijk doen over hun inkomen.
Rogier, ik wil je hartelijk danken voor deze uitzending. De promo's staan alweer in de rij, zie ik.
Zeker.
Daan, ook bedankt voor deze uitzending.
Ja, graag gedaan.
En, mag ik jullie ook bedanken, want ik vond het echt hartstikke leuk om te doen.
Dat mag nou, fijn om te horen.
Ik kom graag nog een keer als het aan de orde komt.
Dat horen we graag.
Dus, en tot de volgende keer.
Wie zijn er volgende week? Heb je volgende week al op de partij?
Volgende week hebben we GroenLinks.
GroenLinks.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Slijterij Jan de Wit voor vele soorten drank.
Al 85 jaar uw topslijter.
Komende vrijdagavond 3 november en zaterdag 4 november besteedt Radio Texel volop aandacht aan de nieuwe Wambex 2.0. Luister vrijdag vanaf 8 uur 's avonds. En zaterdag is Radio Texel er vanaf 9 uur in de ochtend de hele dag bij. Komende vrijdag en zaterdag Wambex Texel 2.0 bij Radio Texel.
Zou jij graag met dieren willen werken en heb je een paar uurtjes vrije tijd? De Dierenbescherming is dringend op zoek naar vrijwilligers. Voor de verzorging van asieldieren, voor op de dierenambulance, maar ook naar scholenvoorlichters en collectanten. Kijk voor de mogelijkheden bij jou in de buurt op dierenbescherming.nl/vrijwilligerswerk.
Hey, een boodschap uit uw speakers. Radio Texel. Ideaal en direct gericht op uw doelgroep. En helemaal niet duur. Waar wacht u nog op? Alle info via reclame@radiotessel.nl.
Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 6 uur.
City Dijkers met het NOS Journaal.